Zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Dan zetten wij deze dienst voor met het zingen van Psalm 89, de eerste drie versen. Psalm 89, de versen 1, 2 en 3. Kerk. Wij geloven en belijden een enige katholieke of algemene kerk, de welke is de heilige vergadering der ware christgelovigen, al hun zaligheid verwachtende in Jezus Christus, gewassen zijnde door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Deze kerk is geweest van het begin der wereld af en zal zijn tot het einde toe, gelijk daaruit blijkt dat Christus een eeuwig koning is, de welke zonder onderdanen niet zijn kan. En deze heilige kerk wordt van God bewaard of staande gehouden tegen het woede der gehele wereld, hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen. Gelijk zich de Heere gedurende de gevaarlijke tijd onder Agab 7000 mensen behouden heeft, die hun knieën voor Baal niet gebogen hadden. Ook mede is deze heilige kerk niet gelegen, gebonden of bepaald in een zekere plaats of aan zekere personen, maar zij is verspreid en verstrooid door de gehele wereld, nochtans samengevoegd en verenigd zijnde met hart en wil in éénzelfde geest door de kracht des geloofs. Artikel 28, dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen. En wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij alle schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhouden de enigheid der kerk en zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Christus en dienende de opbouwing der broeders naar de gave die God verleend heeft als onderlinge lidmaten van één en hetzelfde lichaam. En opdat dit te beter zou kunnen worden onderhouden, zo is het ambt alle gelovigen volgens Gods woord zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al ware het dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. En daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen dat tegen de ordinantie Gods. Artikel 29 van het onderscheid van het merkteken der ware en valse kerk. En wij geloven dat men wel naastiglijk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij, aangezien alle secten die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. En wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware kerk onderscheiden zal van alle secten welke zeggen dat zij kerk zijn. De merktekenen van de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent, indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft, zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen, kortelijk zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En dan gaan we degenen die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen, te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken, nog de rechter, nog de linkerhand, hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans, niet alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemende de gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, de dood en het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hebben hun zonde door het geloof in hem. En de valse kerk, die schrijft zich en haar onder de ordinantie meer macht en autoriteit toe dan Gods woord, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe gelijk als het haar goed dunkt, en zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. En zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord Gods en haar die haar bestraffen over de gebreken, gierigheid en afgoderijen. En deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. En artikel 30 zal ook nog op sprake komen, maar in deze afspraak wil ik het hierbij laten. De schriftlezing kunt u vinden in Matthäus 18, waar geschreven staat: de dierzelver uren kwamen discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen. En zeide: voorwaar, ik zeg u, indien gij niet verandert en wordt gelijk de kindeke, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. En zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleine ergert, die in mij geloven, het waren hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, maar wee de mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is beter tot het leven in te gaan kreupel of verminkt zijnde dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleine veracht, want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemel altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemel is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. En wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heen gaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar, ik zeg u dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Want zo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, maar één dat een van deze kleine verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u zondigt, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neemt nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. Indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als een heiden en tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. En toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal? En Jezus zeide tot hem: ik zeg u niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. En daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. En de dienstknecht daar nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. En zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hen in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden en komende verklaarden zij hun heer al wat er geschied was. En toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Boort gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer vertorend zeide, leefde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij schuldig was. Al zo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft en iegelijk zijn broeders en misdaad. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer opnieuw samenvergaderd onder uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Dat we daaruit kracht mochten ontvangen en dat het mochten kennen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Want we zijn dwalende schapen, maar zonder herder komen we niet goed terecht. Dat we dan die trekkende liefde van die goede herder mochten kennen, zijn leiding en zijn staan in de bressen, dat hij onze voorhoede en achtertocht mogen zijn en ook is, want hij doet wonderen, hij alleen. Dat we het dan geheel en al van u zouden verwachten, ook in deze dienst, wat over de ware kerk handelt, want er is maar één kerk, de één heilige, algemene christelijke kerk. En dat is de levende kerk, dat zijn de levende leden van het lichaam van Christus. En dat die leden in het kader van de gemeenschap der heiligen samen mochten verkeren, niet alleen en zozeer qua afstand, maar door het geloof. En dat uw naam daarin verheerlijk zou mogen worden, met een eenparige schouder, één van hart, één van zin te zijn. Eén in het geloof, in doop en in de leer, die zo rijkelijk en helder en klaar is voorgesteld in uw woord, maar die zo biblicistisch verkracht wordt in onze dagen. En dat is alle tijden al geweest. Gij zegt tegen uw discipelen, het is u gegeven om de heilgeheimen van het Koninkrijk Gods te verstaan, en deze en gene is het niet gegeven. Het is ook naar uw soeverein welbehagen wie gij die dingen doet verstaan, ook in zaligmakende zin. Want wij kunnen uw woord niet verstaan zonder het ware geloof. Wij kunnen uw woord niet verstaan zonder de inwoning van de Heilige Geest. Wij kunnen uw woord niet verstaan zonder het persoonlijke verlossingswerk van Christus. We kunnen uw woord niet verstaan zonder de verkiezende liefde van de Vader. O Heere, dat wij daarin geworteld mogen zijn, in uw woord, en niet in de rationele kennis, want die maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. De liefde gedrenkt in de waarheid, want de liefde heeft de waarheid lief. Uw waarheid, gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig uw verbond gedenken. En van kind tot kind hebben we vanmorgen gehoord uit die Psalm 72, en ook hier hebben we weer opgezongen, dat gij aan uw verbond zult gedenken van kind tot kind, tot in het duizendste geslacht. Gij hebt uw verbond aan Abraham vermaakt, en het is in Christus aan Jood en Heiden gegeven, namelijk die in u geloven, waarin onderscheiden moet worden gepreekt, verstaan uit uw woord in een uitwendig verbond, in een uitwendige kinderen des verbonds. Uw woord staat er vol van en er mag geen misverstand over bestaan. Dat uw kinderen zo aangevallen worden, dat is een bewijs dat ze de waarheid omhelzen. En dat we leven in een wereld dat degenen die de waarheid omhelzen als een tred worden gebrandmerkt, als verraders, als terroristen zelfs worden gebrandmerkt, ook in natuurlijke zin. Dat Sodom en Gomorra hier in het Westen een verheven regel is, lieve Heer, gij zal het verwoest en verbranden. Want gij zijt dezelfde God die Sodom en Gomorra aan het vuur hebt overgegeven. En alles wat daarin participeert, zal hetzelfde oordeel ondergaan. En nou hebben zelfs de kerken hebben de sodomie gelegaliseerd. Sodomieten gelegaliseerd, o heren. Degene die u vrezen, die gruwen ervan omdat het dwars tegen uw leer ingaat. Een brute overtreding van de leer van Christus. En dat zijn atheïsten, want die hebben God niet. Omdat we daar nooit van zouden afwijken. Zoals ook de Nederlandse geloofsbelijdenis dat onderschrijft vanuit uw woord. Heere, geef ons genade en licht. En dat wij het verstaan mochten naar de mate des geloofs en naar de mate des geestes. Wat de ware kerk is en dat wij daar ons persoonlijk op onderzoeken of wij tot die kerk behoren of wij werkelijk levende lidmaten zijn van die één heilige algemene christelijke kerk. Geldt voor jong en oud, voor klein en groot, niemand uitgezonderd. Kom over en help ons, gedenk de weduwe en de wezen, deze ondergaande wereld waarin zoveel miljoenen slachtoffers, miljoenen doden, genoteerd zijn en worden. En de kerken slaan er geen acht op, die doen net of hun neus bloedt. En dat het allemaal vrede en vrede geen gevaar is. Maar ach, Heere, gij zult ze bezoeken met de roede en bittere tegenheen. Want dat hebben we alle verdiend, want we zijn, hebben alle gezondigd en we derven de heerlijkheid Gods. Maar mocht ook deze avond doorklinken worden om niet gerechtvaardigd in en door Christus, die de rechten des vaders heeft verhoogd, die de wet heeft vervuld tot de laatste titel in Jota, en zijn verworven gerechtigheid schenkt aan degenen die daar verloren liggen, voor u verloren, vertreden in hun bloed. Kom over en help ons, Heer. En ga ons met uw heilig voor, om Jezus willen. Gemeente, dat hebben we u voorgelezen, niet de apostolische geloofsbelijdenis, hoewel die daar geheel mee in overeenstemming is. Want wij geloven één heilige algemene christelijke kerk en we hebben vanmorgen gehoord dat de Heere met zijn verbond bevestigt van kind tot kind. En hier hebben we het ook weer opgezongen uit die psalm 89, van kind tot kind zal hij zijn verbond bevestigen. Zolang de aarde bestaat, van zee tot zee zal hij regeren. De kernteksten uit het uw voorgelezen hoofdstuk kunt u vinden in het 19e en 20e vers. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Dus dat is het waarachtige, goddelijke merkteken van de ware kerk, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Dat is de ambtelijke vergadering. En dat is waar de prediking zuiver wordt gepreekt, het woord recht wordt gesneden, waar de sacramenten zuiver worden bediend en waar de kerk op het tucht functioneert naar het bevel van Christus. Ik heb u al gezegd om even vooruit te lopen op die regering der kerk, zoals door Budo de Bret beleden. En u moet zich natuurlijk daarbij altijd bedenken in welk kader Budo de Bret deze belijdenis heeft geschreven, want toen was er maar één kerk. Rome was al afgeschreven als een valse kerk, door God verworpen. En Budo de Bret heeft deze belijdenis geschreven in het kader van de kerk der reformatie. Dat was de planting Gods, ook in Nederland. En daarbij spreekt hij deze geloofsbelijdenis uit dat de ware kerk ook geregeerd moet worden door de geestelijke politie. Maar daar heb ik een aantekening bij te maken, omdat waar twee of drie, als dat letterlijk zo is, waar twee of drie in zijn naam vergadert, als je dan de kerkelijke regering zou moeten instellen, dan zitten er meer leden in de kerkraadbank als in de kerkenbank. Dus dat is bedoeld in het kader van de kerk der reformatie, waar de kerken nog vol zaten met luisteraars, met belijders, met doopleden, met belijdende leden. En daarvoor is dat ook ingesteld. En we moeten goed verstaan dat, want ik heb u nogal wat voor te houden deze avond, dat na de afscheiding er van die enige ware kerk qua openbaringsvorm geen sprake meer is. Geen sprake meer is, want afgescheiden van de kerk de reformatie, afgescheiden van de leer van de reformatie. Die afscheiding heeft plaatsgevonden toen de kerk de reformatie nog bestond. En daar waren vele valse leringen, ketterijen, dwalingen. Maar die kerk de reformatie bestond nog, net zoals de Joodse kerk ook nog bestond, toen het sanhedrisme de Joodse kerk heeft vergiftigd met allerhande leerstellingen die zij zelf hebben verzonnen en daaraan toegevoegd. Zo lang heeft de Joodse kerk bestaan, 40, 50 jaar na Christus, en toen hebben de Romeinen stad en tempel verwoest. Dus je moet goed verstaan, zolang de plant in God bestaat, kun je je daar niet van afscheiden. Dominee Pauwe is er uitgeworpen omdat hij geen attestatie kon uitgeven aan goddeloze beleiders. Nou, dat is recht. Dan moet je nagaan, er worden nou attestaties uitgereikt aan homofielen en pedofielen en ze doen net of God niet bestaat. Nou, dat is ook een bewijs dat het alleen maar valse kerken zijn. Dat het alleen maar valse kerken zijn, want als hij een attestatie zou weigeren, dan zou je er net als Pauwe uitgegooid worden, welke kerk het ook betreft. Dus dat is al een bewijs dat ze handelen tegen de ordonnantie van Christus. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, kunnen er ook 3000 zijn. Zoals op de Pinksterdag, letterlijk geschieden. En groeide uit tot 5000 ware gelovigen. Maar de Heere geeft hier de norm aan waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Vergaderd, ik heb het u al gezegd, en Dudde de Bret. Wie heeft dat ook aangegeven? Wat dat betekent in zijn naam vergaderd zijn van de Algemene Christelijke Kerk. En van het feit dat Iegelijk zich bij die kerk hebt te voegen. Op wat voor plaats, dat staat er nog bij geschreven, op wat voor plaats zich die kerk ook bevindt. En al weigert men dat, ja, op een gegeven moment ben je de heiden gelijk. Dat heb je dan bewerkt met je zogenaamde opinie. En dan blijkt ook dat zulke mensen nog geen eens een historisch geloof hebben. Want dat is in onze dagen ook een verzoek. Dat kan je met allerlei dingen bewijzen. Het is vandaag de kerken zijn Christus en de Belial. En daar kan Gods volk niet meer in zijn. Niet omdat ze zich beter voelen. Oh, absoluut niet. Maar op Gods bevel gaat uit van aan mijn volk, opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. Nou moet u goed verstaan, we willen ons niet helemaal tot Nederland beperken, want in Engeland had je natuurlijk de staatskerk, dat was de Anglicaanse kerk. En we zouden het eerst willen hebben over, ik heb er vanmorgen al het een en ander over gezegd, over de ontstaansgeschiedenis van het baptisme. En we weten natuurlijk vanuit de boeken dat er natuurlijk ook kinderen gods daaronder bevonden, zoals John Bunyan, Spurgeon, Dr. Gill, hè, dat was ook een baptist, die schriftverklader, ik ga die hele lijst niet opnoemen, van bekende baptisten. Maar als hij nou leest van het ontstaan van het baptisme, dat geschiedde in 1609. 50 Engelse puriteinen vanwege de geloofsvervolging in het moederland, Engeland, waren ontvlucht en op de belijdenis van hun geloof gedoopt. Ze kwamen uit de Anglicaanse kerk en die waren als kind gedoopt. Dus u moet goed verstaan dat het baptisme geworteld is in de wederdoop. In de levende wederdopers. Want die 50 Engelsen, dat is het echte verhaal hoor, van het ontstaan van het baptisme. Dat is in Nederland ontstaan. In geen ander land dan in Nederland ontstaan. En het heeft zich over de wereld verspreid. En het bestaat al 400 jaar. En in 2009 vierde, want ze hebben miljoenen aanhangers, vierde de miljoenen baptisten over de hele wereld deze gebeurtenis als het begin van de geschiedenis van hun geloofsgemeenschap. 400 jaar baptisme. En wat had hen tot deze stap bewogen? Nou, ze hadden een kerkelijk achtergrond. Ik heb het al gezegd, de Engelse staatskerk, waar alleen de kinderdoop werd bediend. En zij waren tot deze overtuiging gekomen. Het was begonnen met de onvrede over de naar hun mening halfslachtige wijze waarop in Engeland de kerkreformatie was doorgevoerd. Dat is waar. De Anglicaanse kerk is maar voor de helft gereformeerd. Die reformatie is nooit zo radicaal in de Anglicaanse kerk doorgevoerd. Het had nog vele Rooms-Katholieke trekken, met name in de viering van de erediensten en in de bisschoppelijke kerkregering. En deze onvrede had in 1607, 1608 geleid tot de vorming van een eigen gemeente los van de staatskerk. En dat was in Engeland een riskante onderneming, want om aan de vervolging te ontkomen was de afgescheiden gemeente gevlucht naar het redelijke tolerante Nederland. En typerend voor het karakter van deze afgescheiden gemeente is de wijze waarop zij was gevormd. Nou moet ik zeggen dat je kan in die tijd genomen, hè, wat het nou is, dat is ook allemaal amusement en theater, maar in die tijd genomen was de Anglicaanse kerk niet een valse kerk. De Roomse kerk was een valse kerk, dat is duidelijk. Maar niet de Anglicaanse kerk. Bijvoorbeeld bisschop Reyle is heel zijn leven daarin lid geweest. Hij heeft daarin gepreekt. George Whitfield, idem dito. Die hebben nooit die Anglicaanse kerk verlaten. Ze voelden zich daar niet meer zo innig mee verbonden. Maar nogmaals, in die tijd, en dan praat ik over 1607, 1608, in die tijd, 1600 en daarna, was de Anglicaanse kerk geen valse kerk. En was er ook geen reden om zich daarvan af te scheiden. Maar dan gaat het hier over, want als je nou de ontstaansgeschiedenis van het baptisme enigszins weet, dan krijg je er ook wel een vieze smaak van in je mond, daar heel wat wereldbaptisme op gegrond is. 400 jaar wereldbaptisme met miljoenen volgelingen, met miljoenen beleiders. Er was wel vervolging, zijn ze gevlucht naar Nederland en typerend voor het karakter van deze afgescheiden gemeente is de wijze waarop ze was gevormd. Want ze moesten één voor één uitspreken: ik verbind mij met God en met u allen om in de wegen van God te wandelen. Hun bedoeling was oprecht, maar dat besluit tot baptisme is in de Bijbel niet gegrond. Dat vindt in de Bijbel geen wortel. Nee, dus dat hebben we met alle krachten verwerpen. De volwassen doop op zich is niet verwerpelijk, want dat doen wij ook. Als iemand om een of andere reden als kind niet gedoopt is en tot het geloof komt als volwassene, dan moet hij alsnog gedoopt worden. Dus volwassen doop, dat hebben wij ook. En in een zendingssituatie, als er mensen tot bekering komen, heidenen tot bekering komen, worden ze als volwassenen gedoopt met hun gezin. Dus de volwassen doop op zich is niet verwerpelijk, is bijbels. Maar die moet het goed onderscheiden. Ik zeg het nog een keer, die 50 Engelsen die uit de Anglicaanse kerk zijn voortgekomen, die zijn daarin als kind gedoopt. En die hebben zich in Amsterdam laten herdopen. Dat is puur verwerpelijk. Dan ben je een wederdoper, dan ben je een anabaptist. En daar is het hele baptisme, het wereldwijde baptisme, in geworteld. Daar komt het uit voort. Dus, omdat het baptisme is ontstaan uit de wederdopers. Want dat waren wederdopers, die 50 Engelsen die uit Engeland zijn gevlucht. In Amsterdam aangekomen en zich hebben laten herdopen. Dus het baptisme wortelt het doperdom. Ze hadden wel allerlei bezwaren. Dat is waar, want de Anglicaanse kerk die was hierarchisch geworden. Alle reformkerken zijn hierarchisch geworden. De gemeenteleden hebben geen inspraak. Dus de half gereformeerde Anglicaanse kerk, daaruit ontstond een afscheiding bestaande uit 50 Engelse beleiders. En die hebben zich in Amsterdam op grond van hun geloof laten overdopen. Dat is de ontstaansbron van het wereldwijde baptisme. Deze gebeurtenis in Amsterdam in 1609. Je kan degene die in het baptisme zijn geboren nog enigszins begrijpen dat ze daarin blijven. Maar nooit is de rechtvaardige dat degene die als kind gedoopt zijn zich laten wederdopen, zich laten herdopen.
Dat is in feite godslasterlijk. Want je verwerpt dan de drie enige naam waarin je als kind bent gedoopt. En ik zal ook bewijzen dat de volwassen doop binnen het baptisme puur wettisch is. Want de doop is niet gegrond op het geloof zoals alle baptisten dat leren, maar op het verbond Gods. En rond 1600 in Nederland waren al drie kwart eeuw doopsgezinden die de doop op belijdenis van geloof praktiseerden. En in contact met hen kwam John Smith, dat is een hele bekende leider van de Engelse vluchtelingengemeente, tot overtuiging dat de gemeente gefundeerd moet zijn in de doop. Nou, daar heb je al de tetterij. Want de gemeente van Christus is gefundeerd in Christus, niet in de doop. Nog geen eens in het geloof. In Christus, door het geloof. Let wel, krachtens het verbond dat God aan Abraham heeft vermaakt. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. In Christus. En dat door het geloof. Dus gefundeerd zijn in de doop. Daar zijn ook alle ketterijen uit voortgekomen. De verbondsluiting van anderhalf jaar daarvoor was niet voldoende. Die verbondsluiting moest gestalte krijgen in de bediening van de doop. En zo werden de leden, alle leden alsnog gedoopt. Dat betekent overgedoopt. Dus hiermee heb ik bewezen dat het baptisme, en dan heb ik het niet over de wederdopers, heb ik het niet over de doopgezinden. De baptisten zijn geworteld in de leer van de wederdopers. Want ze lieten zich overdopen. Nou, dat is van God vervloekt. Wie het ook betreft. Je kan daar duizend bochten om wringen. Dat is van God vervloekt. Niet dat de gedopen zich baptisten, zelfs zich baptisten noemen. Dat zou pas in 1611 en 1612 in Londen gebeuren. En een van de leden van de gedoopte vluchtelingengemeente, Thomas Hewies, ging met een handvol medebroeders en zusters terug naar Engeland, de stichting Londen, de eerste baptistgemeente die deze naam droeg. In de ontstaansgeschiedenis van het baptisme bestond de vraag naar de ware christelijke gemeente centraal. En het ging om de gemeente. Zij behoorden te bestaan uit leden die een persoonlijk geloof in Jezus Christus beleden en zich committeerden aan de zaak van God en aan elkaar. En de nadruk op de belijdenisdoop was daarvan een logische consequentie. Alle nadruk viel op de gemeenschap van de gelovigen die met God en elkaar een verbond hadden gesloten. Elk van zulke verbondsgemeenten was in zichzelf een volwaardige gemeente en had daar geen ambten of kerkelijke organisatie buiten eigen kring voor nodig. Elke gemeente was autonoom, dat is bekend bij baptisme. Die hebben geen synode. Elke gemeente staat op zichzelf. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de gemeente in kwestie. En de nadruk op de gemeente als verbond van gelovigen hield ook in dat het hoogste gemeentelijke gezag berustte bij de vergadering van alle die tot het verbond waren toegetreden, de gemeentevergadering. En deze gemeenteopvatting en praktijk draagt de naam van congregationalisme. Dat is de congratio gemeente en is tot op de huidige dag typerend voor het baptisme. Het baptisme is ontstaan in een klimaat van geloofsvervolging en dit heeft de baptisten van meet af aan gemaakt tot strijders voor vrijheid van geloof en geweten. Nou, daar is nog heel veel op af te dingen, want ze hebben zich juist geïsoleerd. Met name de strikbaptisten, die hebben zich helemaal als een secte geïsoleerd en die wilden zich niet bemoeien met landsvergaderingen, met de politiek. En daartoe is de kerk geroepen, niet om politiek te bedrijven, maar om daartegen te strijden. Want politiek is altijd leugen. Dus baptisme loochent de kinderdoop. Die zeggen, die beweren, en dat doen ze op een biblicistische manier, want ze nemen dan alles letterlijk wat er niet geschreven staat. Maar je moet de Bijbel niet lezen wat er niet geschreven staat, maar wat er wel geschreven staat. En daarvan beweren ze dat de kinderdoop in de Bijbel niet voorkomt. Nou, dat is natuurlijk een lachertje, dat is een biblicistisch lachertje. Want daarmee loochenen ze ook de oud-testamentische geldigheid van de besneden jongetjes van 8 dagen. Dan moet je dat er ook aangeven. En dat dat baptisme zo wereldwijd is verspreid met miljoenen belijders, dat is niet vreemd, want bij een ieder godsdienstig mens loopt het baptistische bloed door zijn aderen. Daarom moet de gemeente scherp gehouden worden in Gods verbond en niet in de doop op zich, niet in de geloofsdoop. Dat is niet de grond. Dat is zeker geen grond voor de zaligheid. En dat hebben de mensen ervan gemaakt. Maar op de Pinksterdag wordt het wel heel duidelijk dat de zaligheid zowel van Jood en Heiden is gegrond in Gods verbond. U komt de belofte toe en uw kinderen en die daar verre zijn, zoveel als de Heere onze God te roepen zal. Van die tijd af werden er hele huisgezinnen gedoopt en daarvan zeggen de baptismen, ja, er staat niet bij dat er kinderen bij zijn. Nou ja, ik zal er nog wel op terugkomen, maar dat is ook een hele subtiele kinderachtige opvatting, want het is zwanger van wetticisme. Het is zwanger van biblicisme, want het staat wel degelijk in Gods woord dat er kinderen gedoopt zijn geworden en tot op de dag van vandaag. Daar komt die bij Rome vandaan, dat is allemaal onzin. Dat bewijst Gods woord zelf. En wel op vele plaatsen. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. En dat gold niet alleen de Joden. Nou, want het verbond aan Abraham vermaakt, gold Jood en Heiden. In u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En de besnijdenis was bloedig. De doop is onbloedig, omdat Christus zijn bloed hebt laten vloeien. En daarmee zijn alle Joodse ceremonieën ongeldig verklaard, in Christus vervuld. En daarom mag er niet meer besneden worden. Daarom moet er gedoopt worden. Moeten ook die kleine kinderen gedoopt worden. Ja, want die zijn in het verbond Gods begrepen. En als je kinderen uitsluit van het verbond en van de doop, dan ben je een geestelijke aborteur. En zo heb ik u dan enigszins, er is nog veel meer van te zeggen, maar ik heb u enigszins de wortels van het baptisme geopenbaard vanuit de historie. En dan krijg je er toch wel een extra vieze smaak van in je mond, van al die baptistenbeleiders die zich beroepen op Gods woord. Terwijl dat wederdoperdom in Amsterdam is begonnen als zijnde het baptisme. Er is geen enkele grond in Gods woord om baptist te worden. Dus het baptisme is in 1609 in Amsterdam begonnen met een Engelse vluchtelingengemeente. En de eerste Nederlandse baptistengemeente dateert van 1845. Toen doopte een Duitse baptist in het Drentse Gassel te Nijveen een groep gelovigen rond de afgezette Nederlands gevormde predikant Dr. J.E. Vijzer, die zich ook met de kinderdoop begon te bemoeien als zijnde onbijbels. Dus het baptisme, ik heb er vanmorgen al een en ander over gezegd, dat in Gods woord de kinderdoop waarachtig en nog letterlijk ook wordt bewezen. En vanuit Psalm 72, 17 met name: en zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Niet van baptist tot baptist, niet van gelovige tot gelovige, niet van man tot man, maar van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. En we hebben er net ook uit Psalm 89 nog van opgelezen, Psalm 105. En vanmorgen nog gelezen, het verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dus de kinderen zijn wel degelijk in het verbond Gods begrepen. En daarom moeten ze als kind gedoopt worden. Net zoals de kleine jongetjes in het Oude Testament op 8 dagen moesten worden besneden. Abraham was als volwassene besneden, maar daarna werd het verbond verplicht gesteld. Het teken des verbonds verplicht gesteld dat de jongetjes van 8 dagen... besneden moesten worden, zoals de Heer Jezus zelf ook besneden is geworden. En dat wordt dan feitelijk door de baptisten gelogend, de geldigheid van de besnijdenis ten tijde van het Oude Testament. Want zij geloven alleen geloof, geloof, geloof. Geloofsdoop, geloofsdoop, geloofsdoop. Omdat, zeggen zij, kinderen kunnen niet geloven. Nou, daar heb je de godslastering. Dat is pure godslastering. Als hij zegt dat kinderen niet kunnen geloven, want Johannes de Doper was wedergeboren in de moederschoot. En in die moederschoot had Johannes de Doper het wezen des geloofs. En dat geldt voor alle degenen die in de moederschoot zijn wedergeboren. Die hebben het wezen des geloofs. En dus kunnen ze van de dood niet uitgesloten worden. De gelovige mens staat bij de Baptisten centraal. Maar binnen de verbondsgemeente, in het kader van de kerk de reformatie, staat Gods verbond centraal in Christus. Niet de gelovige mens. Nou. Want de Heere wil dat die verbondskinderen, bekeerd of onbekeerd, alle ten dood worden gehouden. U komt de belofte toe en uw kinderen, zoveel als de Heere er onze God te roepen zal. De Baptisten, die onderschrijven niet Gods soevereiniteit. Ze willen dat zelf bepalen. Dus hun geloof is net zo groot als de aardbol. En Christus, of kan ook zeggen, de verbondsjehoven, net zo klein als een luciferdoosje. Baptisme is in zijn wezen wettisch. Puur werken der wet. Want ze draaien de orde, de ordinantie van Christus om. Nee, dopen gaat van God uit, niet van de mens. Echt niet. En ik heb al gezegd, in het kader van de kerk de reformatie wordt er een onderscheid gemaakt tussen de uitwendige kinderen des verbonds en de inwendige kinderen des verbonds. Het zijn niet alle Israël die Israël heten. Dat wordt allemaal door de Baptisten geloofd. Die logen het bestaan van uitwendige kinderen des verbonds. Nou, dan loog je ook dat Ezo er geweest is en dat hij besneden is. Dan loog je ook dat Ismaël er geweest is en dat hij besneden is. En dan geloof je ook dat koning Saul geweest is en dat hij besneden is. En noem al die goddeloze koningen maar op. Waren allemaal besneden. Allemaal besneden. Dat waren uitwendige kinderen des verbonds. Als je dat loog, dan ben je niet meer serieus te nemen. Want dan kun je de helft van de Bijbel wel eruit scheuren. Ofwel Gods woord voor eeuwig sluiten. Kijk, als zulke feiten worden ontkend, dan ben je eigenlijk geen partij meer. Niet om daarmee te discussiëren, maar om een geloofsgesprek daarmee te hebben. Dat is in onze dagen al met niemand meer mogelijk binnen die kerk. Je kunt er geen woord meer wisselen. Je kunt met de reformdominee geen woord meer wisselen. Alleen als je het met hun eens bent, als je danst naar hun pijpen, maar als je ze confronteert met de waarheid van Gods woord, dan spuwen ze vuur. En dat geldt ook voor al die kleniaanse klonen die zich opwerpen als appelenscheten. Ja, ik spot ermee, want daar is echt niks van God bij. Die pretenties die zij maken, het is meer dan belachelijk. Daar is heel het geloof uitvertaald, want daar staat ook de mens centraal die het allemaal op een rij kan zetten. En wat ze dan op een rij zetten, dat is pure poppenkast. Die kleniaanse kloons doen niks anders als poppenkast spelen en etalagedozen etaleren van hun eigen kunnen en kennen. Echt bespottelijk! En net zoals Simon de Tovenaar en Elimas de Tovenaar, dat waren duivels die er alleen maar op uit waren om punten te scoren. Nou, daar heb je nou het symbool voor een kleniaanse kloon. Dat zijn puntenscorers. Echt zielig. Die kennen Christus niet. Die haten het lijden onder het kruis van Christus, dat haten ze als de pest. En degene die daaronder verkeren, die belasteren ze van A tot Z. Want ze willen over hun ruggen de mooi weerman spelen. En dan doen ze ook nog net of dat ze niet bij God vandaan doorzien worden. Maar die lasteraars, die Katwijkse kleen, die zal op zijn smoel geslagen met een hamer bij God vandaan. En toen die weer begon te lasteren, sloeg God hem het ziekenhuis in. Dus ik zou je dit vertellen. Met die kleniaanse Hananias, daar loopt het slecht mee af. Want die maken zichzelf wat ze niet zijn. Ze zijn het niet. Wat ze pretenderen te zijn, dat zijn ze niet. Want ze zijn niet door God geroepen. Dat is allemaal de grootste onzin. Dus in de gemeente van Christus worden de kinderen gedoopt. In een verbondssituatie begint het met de kinderdoop. Nee, het begint met het verbond. En daarom moeten die kinderen gedoopt worden. Heel eenvoudig. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind tot in het duizendste geslacht. Dat wordt op zoveel plaatsen, wordt dat gezegd, ook door het dopen van complete huisgezinnen. Ik heb vanmorgen al gezegd, een huisgezin, dat is een familie met kinderen, vader, moeder, met kinderen. En als een man en een vrouw, een getrouwde man en een vrouw, geen kinderen hebt, noem je dat geen huisgezin, maar een echtpaar. Nou, zo eenvoudig is dat. En de Heilige Geest vindt het als vanzelfsprekend dat kinderen erin begrepen zijn. Maar ze maken het allemaal wiskunde om hun eigen leer, die porseleinen baptistenkast, in stand te houden. Een baptistenkerk is qua kerk geen planting gods. Dus dat wil ik nog een keer benadrukken.
De kerk, de reformatie was een planting Gods. Die heeft de Heer ook uitgerukt. De hervormde kerk bestaat niet meer. En dan moeten we verder terug, want in 1834 was daar de afscheiding. En de jaren erna vond in Nederland een afscheiding plaats. Tal van gereformeerden verlieten de Nederlandse vormde kerk en richtten een eigen gemeente op. Nou, kijk, dat is allemaal mensenwerk. Dat is niet Gods werk. En je ziet daar repeterende breuk op volgen. Het is breuk op breuk. Wat waren de oorzaken van de afscheiding en hoe verliep deze en welke gevolgen heeft deze kerkscheuring gehad? Nou, de afscheiding begon op 13 en 14 oktober 1834. Toen maakte Hendrik de Kok uit het Groningse plaatsje Ulrum zich met een groot deel van zijn kerkelijke gemeente los van de Nederlandse Vormde Kerk. En ze ondertekenden de akte van afscheiding vele keren en deze akte stelde de Ulrumse groep met de Hervormde Kerk te breken totdat deze terug zou keren tot de waarachtige dienst des Heren. Nou, kijk, Hendrik de Kok, die is natuurlijk afgezet. Hij kreeg eerst een preekverbod, omdat hij zodanige kritiek had op de kerkregering en op de verwatering van de hervormde kerk. Want er is natuurlijk ook in 1816 vond er een bestuursverandering plaats, de koning Willem I. En dat hield ook in leertolerantie, leervrijheid. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is absoluut dwars tegen Gods woord in. Er mag geen leervrijheid in de kerken zijn. En nou zeggen ze, al die hervormde predikanten, die ook al die attestaties van homo's uitgeven, want dat moet je goed over nadenken hoor. Waarom dominee Pauwe uit de hervormde kerk is geworpen op grond dat hij weigerde een attestatie te geven aan in de wereld levende mensen. Dat had ik ook gedaan. Daar ken ik geen attestatie, want een attestatie is een bewijs van goed gedrag. Nou, zegt Pauw, dat kan ik onmogelijk, en hij was er heel rustig onder, dat kan ik onmogelijk mijn goedkeuring aan verlenen. Want dan zou ik tegen mijn geweten in moeten liegen, dan zou ik mijn geest geweld aan moeten doen, dan zou ik het woord geweld aan moeten doen. Hier sta ik kan niet anders. En zo is die uitgeworpen, en dat was bij God vandaan een rechtmatige uitwerping. Hij leed niet als een kwaaddoener. Dominee Pauwe hebt de koninklijke weg bewandeld. En dan hoor ik predikanten zeggen, ja, ik lijk wel zijn prediking, maar niet zijn visie op de kerk. Dat is vals. Dat is Judaspraat, als je dominee Pauwe daarvan beschuldigt. Ik ben geen Pauwejaan. Maar de wijze waarop Pauwe al door de eeuwen heen beschuldigd is, dat is gewoon gruwelijk. Echt gruwelijk, ja. Hij hebt de koninklijke weg bewandeld. Want ze hebben ook Christus uit de Joodse kerk geworpen. Hij is de weg van Christus gegaan. Denk er goed om. En daar kan ik nog meer voorbeelden bij halen, maar dat gaat nou te ver. Ik wil mij beperken tot het feit van de afscheiding. En daar lag het algemene reglement door koning Willem I ingevoerd aan ten grondslag, waar ook de kok zich gruwelijk aan geërgerd heeft. En de kok kreeg toen een preekverbod en later werd hij afgezet omdat hij net als ledenboer ook openlijke publieke commentaar tegen die gezangenbundel met allerlei wereldse liedjes. Hij zegt, dat weiger ik in mijn gemeente in te doen. Toen werd hij afgezet en er kwam zelfs militaire politie aan te pas. Wat de afgescheidene is aangedaan, dat is te gruwelijk voor woorden. Dat is allemaal waar, maar er was geen reden om zich af te scheiden. Kobrugge heeft Hendrik de Kok een brief geschreven dat hij op zichzelf moest blijven staan, want Kobler zegt, niemand kan je ambt ontnemen. Als je roeping, als je een goddelijke roeping hebt, dan houd je dat ambt. Dus blijf gewoon doorpreken. En sticht geen nieuwe kerk. Sticht geen nieuwe kerk. Maar dat heb Hendrik de Kok toch gedaan. En daaruit is alle ellende voortgekomen. Alle ellende is eruit voortgekomen. Goeie bedoelingen. Maar hij was een gewaarschuwd man. Dat moet u ook nooit vergeten. Dus het algemene reglement uit 1816 was natuurlijk, ik kan wel zeggen, godslasterlijk. Echt godslasterlijk. Ten eerste omdat dit bestuursdocument het liberale klimaat in de kerk liet voortbestaan. En ten tweede, tijdens de doliantie in 18, daar hebben we zelf het ook nog over hebben, 1886, maakte het algemeen reglement de Nederlandse vormde kerk, zoals de officiële naam van 1816, feitelijk tot staatskerk door de invoering van het nieuwe bestuursstructuur. En hierbij kreeg de synode veel macht ten koste van de plaatselijke gemeente. Het werd ook autocratisch, het werd ook hiërarchisch, net zoals de Anglicaanse kerk. En de leiding berustte bij de synode die voor de eerste maal door koning Willem I werd benoemd en vervolgens door de provinciale kerkvergaderingen gekozen. En de critici betitelden de veranderende kerkregering als hiërarchisch, dat was ook waar, ambtelijk en omniocratisch. En de macht lag bij de dominee en niet bij de gemeente. Nou, ik leer ook geen op grond van Gods woord, geloof ik niet in een democratische kerkvorm. Dat is echt van God vervloekt, want meeste stemmen gelden. Dan is de mens erin en God eruit. Nee, het moet gegrond zijn in de theocratie. Het moet gegrond zijn in Gods woord, want Gods woord is een theocratisch boek. Dat is het goddelijke woord. En God is nooit democratisch. Hij handelt nooit democratisch. Hij handelt nooit naar aanzien des persoons. Nooit getalmatig. Ik heb u het voorbeeld van de volkstelling van David genoemd. En hij werd zwaar door de Heere gestraft. Dat was nog de Joop gewaarschuwd. Toch gedaan. Zwaar door de Heere gestraft. En tenslotte speelde er per 1 januari 1807 de ingevoerde evangelische gezangenbundel. En deze werd gezien als liberaal. En we weten allemaal dat dominee Ledeboer ook die gezangenbundel van de preeksel afgeworpen heeft. En later begraven in zijn tuin. En toen werd hij ook op grond daarvan afgezet. Ledeboer was eigenaar van zijn eigen pastorie en toen ging hij verder preken. Hij is niet opgehouden. Hij heeft gedaan wat Kolberen geschreven had en Hendrik de Kok. Hij heeft niet een nieuwe kerk gesticht. Ledeboer heeft niet een nieuwe kerk gesticht. Later is dat ook weer uit de hand gelopen. Maar toen was Ledeboer al uit de tijd. Ledeboer heeft nooit een kerk willen stichten. Heeft hij ook zelf nog gedaan. Hij wel, toen hij door de kruisgemeente verzocht werd om op die synode te komen, ook een stap in die zaal gezet. En later kreeg hij een slag in zijn hart vanwege gewetensvroeging. En toen heeft hij uitgesproken, ik hoop dat God deze misdaad van mij vergeeft. Zo teer lag het bij Ledeboer. Want hij wist zich geworteld in de kerk der reformatie. En dat is bij de afscheiding geen sprake meer van. Geen sprake meer van. Ook al herdenk ik 1000 keer de reformatie, dat slaat allemaal nergens meer op. Want daar was mee gebroken. Dus dat is in het kort. En ja, de eeuw der verlichting breekt ook door in de Nederlandse kerk. Daar was nog plaats voor oefenaars zoals Wilfred Floor. En dat kon allemaal, dat ken nou ook helemaal niet meer. Maar er is geen sprake meer van Nederlandse vormde kerk. Pauwe heeft er al voor gewaarschuwd. Hij zegt, sinds de leervrijheid is ingevoerd, is eigenlijk de Nederlandse vormde kerk als kerk der reformatie opgehouden te bestaan. En dat was in figuurlijke zin ook waar. Maar ondertussen heeft die kerk bestaan tot 2004. Dat kan niemand ontkennen. Dat zijn gewoon feiten. Juridisch bestond die kerk nog. En er zaten Gods kinderen zaten er nog in. Waar 2 of 3 zijn aan vergaderd. Hendrik de Kok heeft gezegd, de Nederlandse vormde kerk is een vals kerk. Dat is niet waar. Absoluut niet waar. Nee, net als je dat van de Amerikaanse kerk in die dagen niet kon zeggen. We moeten wel goed de zaken onderscheiden, want ook al zijn er van de 900 dominees die erin verkeerden 20 valse leraars, daarmee is de kerk niet vals. Nou, kijk, in onze dagen is de sodomie gecelibateerd in alle reformkerken. Nou, dat is niet meer door een paar predikanten bewerkt. Dat is synodaal goedgekeurd. Onderschreven, daar is een kerkwet van gemaakt. Ja, dan wordt een kerk vals. Dan wordt de kerk vals. Net zo vals, of wellicht nog valser als de Romeinse kerk. Maar de nasleep van de afscheiding op korte en lange termijn, dat is geen grap. De afscheiding leidde op korte termijn vooral en op lange termijn tot een enorme versnippering van de Nederlandse gereformeerden. Ik heb al gezegd, breuk op breuk. En na 1845, dat is ook wel een punt, ja, waarom preken we dit? Het is echt noodzakelijk om te weten. Het is echt noodzakelijk om te weten. Opdat je weet waar wij in geworteld zijn. Waar wij geworteld zijn. Kom er straks nog op terug. Na 1845 emigreerden duizenden afgezeiden naar de Verenigde Staten. Want ze waren het meer dan zat. Die kerkstrijd en die kerktwisten. Meer dan zat. Ze emigreerden naar de Verenigde Staten. Onder leiding van de bekende predikanten Albertus van Raalte en Hendrik Pieter Scholte. En daar stichten ze in Michigan en Iowa eigen kerkelijke gemeenten. En in de jaren tot 1857 vertrokken er zo'n 7570 afgescheiden naar Amerika. En ondanks deze emigratie groeide het percentage afgescheiden in Nederland in de jaren 1849-1859 van 1,31% tot 1,98% van de totale bevolking. En hiermee vormde de afgescheiden qua omvang de derde kerkelijke groepering van Nederland. En de afgescheiden die in Nederland bleven waren geen eenheid en uit hun kringen ontstond enkele gereformeerde kerkgenootschappen en verbanden waarvan aanvankelijk de belangrijkste Ledeboeriaanse gemeente, de gereformeerde gemeente onder het kruis en de christelijk gereformeerde kerk. En in 1907 voegden de Ledeboeriaan en de kruisgezinden zich samen tot de gereformeerde gemeente. De belangrijkste organisator achter deze fusie was predikant G.H. Kesten, tevens oplichter van de staatkundige gereformeerde partij. Ja, dat zeg ik expres, omdat de SGP nooit uit God is geweest. Daar durf ik mijn handen voor in het vuur te steken. Dat was een goddeloze democratische politieke ambitie van Kesten. Hij wilde de democratie met democratie bestrijden, dus kwaad met kwaad bestrijden is van God vervloekt. In 1892 verenigde een groot deel van de christelijke gereformeerden die ontstaan waren na de afscheiding van 1834 zich met de gereformeerden uit de doliantie van 1886. En toen ontstonden de gereformeerde kerken, en daar wil ik het nou ook nog even over hebben. De gereformeerde kerken, de GKN, heeft bestaan tot 2004 en in dat jaar fuseerden deze gereformeerde kerken samen met de hervormde uit de Nederlandse hervormde kerk en de Lutheranen tot de protestante kerk in Nederland, de PKN. De Sozomitische PKN, ook een valse kerk, van A tot Z. Dan wil ik nog een paar woorden wijden uit de doliantie van 1886. De uittreden van de gereformeerden uit de Nederlandse hervormde kerk. Ja, dat was dus ook een afscheiding. En dat was een andere afscheiding als de afscheiding van Hendrik de Kok. De doliantie 1886 was een afscheidingsbeweging uit de Nederlandse hervormde kerk. Maar schrik niet, waarbij ruim 180.000 dolerenden. En dolering, dat betekent klagen. Dolerenden, dat waren de klagenden. Klagen over het verval, moet ik zeggen, van de Nederlandse hervormde kerk. Maar klagen, dat is geen grond om je af te scheiden. De Nederlandse hervormde kerk verlieten ze. Het zinkende schip van de Nederlandse hervormde kerk, zo kan ik wel zeggen. Maar niemand heeft in de bressen gestaan om die Nederlandse hervormde kerk weer gereformeerd te krijgen. Ze hebben het allemaal verlaten. Ja, dat is de makkelijkste weg. En wat waren de oorzaken van de doliantie? Dat geschiedde onder leiding van Abraham Kuyper. Waarom verlieten deze zoveel orthodox hervormden? Want je moet goed denken, onder de gereformeerden, onder de vroege gereformeerden bevonden zich nog veel van Gods ware kinderen. Denk er goed om hoor. En waarom verlieten zoveel orthodox hervormden de moederkerk? Nou, een korte geschiedenis van de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de doliantie, dat is natuurlijk overal waar te nemen. En de gereformeerden die in 1886 de Nederlandse hervormde kerk verlieten, zichten samen met een deel van de gereformeerden uit de afscheiding, 1834, in 1892 de gereformeerde kerken in Nederland. Dus toen heette ze nog niet de gereformeerde kerken, toen ze nog in de hervormde kerk zaten, toen waren het orthodox hervormden. En toen ze zich organiseerden in een nieuw kerkverband, dat is de afscheiding. Afscheiding is een nieuwe kerkstichting. Nou, dat hebben ze gedaan en dat heette de gereformeerde kerken in Nederland, oftewel de GKN. Bestaat ook al niet meer, is opgegaan in de PKN in 2004. En de oorzaak en achtergronden van de doliantie, vanwege het liberale klimaat in de Nederlandse vormde kerk, eind 18 en begin 19e eeuw, het autoritaire kerkgezag van bovenaf via koning Willem I, dat was echt waar. En sinds het algemeen reglement in 1816, dus ook van de leervrijheid en de invoering van de evangelische gezangen. Dus eigenlijk om dezelfde reden waren de gereformeerden, ik noem ze nou gereformeerden, orthodoxe hervormden, afgescheiden om dezelfde reden als Hendrik de Kok zich heeft afgescheiden. De invoering van de evangelische gezangen hadden vanaf 1834 diverse groepen orthodoxe gereformeerden die de kerk verlieten onder leiding van de hervormde predikant Hendrik de Kok uit het Groningse Ulrum trad op 14 oktober 1834 de hervormde uit de kerk. En samen met zijn gemeente tekende de Kok de akte van afscheiding en u weet het allemaal. En ze zouden dan terugkeren als de Nederlandse hervormde kerk weer zou terugkeren tot de prachtige dienst des Heren, wat een regel op papier is gebleken, een theoretische uitspraak, want ik ben er wel goed achter gekomen dat niet één afgescheidene wilde terugkeren, de wil had om terug te keren naar de Nederlandse Gevormde Kerk. Nou. Dat is allemaal theorie gebleken. En hierna verlieten elders in Nederland ook andere groepen gereformeerde Nederlandse Gevormde Kerk. Of werden afgezet bekende predikanten die deze groepen leiding gaven, waren onder meer Hendrik Scholte, Albertus van Raalte, Antonie Brummelkamp en George Gezelle Meerburg. En ook de bekende Isaac de Costa in de jaren 1846, 1847 emigreerde. Ik heb het al gezegd, groepen afgescheidenen. Meer dan 7000, hè, onder wie Scholte en Van Raalte met hun volgelingen naar de Verenigde Staten. En in Nederland stichtten de afgescheidenen, die als groep niet allemaal op één lijn zetten, tal van nieuwe gemeenten. Dus een afscheiding heeft altijd een repeterend breukgevolg. De doleantie in 1886, niet alle orthodoxe hervormden hadden in en na 1834 de hervormde kerk verlaten, hoofdzakelijk omdat zij de kerk van binnenuit wilden veranderen. Dat is een betere intentie. En deze wilden terugbrengen in het gereformeerde spoor der vader. Je hebt ook zo'n blad in het spoor. In het spoor. Ja, nou dat is op die rails van alle kanten. Want het zijn ook SGP'ers en die dansen ook mee met die verschrikkelijke politiek van de SGP om het kwaad met het kwaad te bestrijden, omdat het goede daaruit voortkomen. En ze participeren nou helemaal in lijn van het kwaad en de kwaadwillige overheid. Kwaadwillige elite, die spreken ze allemaal naar de mond. De doleantie was net als in de afscheiding een reactie op het vrijzinnige klimaat in de Nederlandse Gevormde Kerk. En de orthodoxen wilden een strakkere binding in de belijdenis. Maar de doleantie had ook te maken met de wens van de plaatselijke gemeente om autonomer te kunnen zijn. Onder meer wat het beheer van de kerkelijke hoede betreft. En de theoloog, journalist en politicus Abraham Kuyper, hij had als politicus al een onbijbelse ambitie, laat ik het zo eens zeggen. Want hij is ook minister-president geworden, Abraham Kuyper. Balkenende, die vrijmetselaar is afgestudeerd op Abraham Kuyper. Abraham Kuyper was een van de leidende figuren tijdens de doleantie. En in 1879 had hij een eigen gereformeerde partij gesticht, de Anti-Revolutionaire Partij. Hij was net zo politiek ambitieus als G.H. Kester. Hij had de ARP opgericht en een jaar later volgde een eigen gereformeerde universiteit, de Vrije Universiteit van Amsterdam. Nota bene, een Vrije Universiteit van Amsterdam, waar nu ook de HHK doseert en de kandidaten van de lopende band afrollen. En deze Vrije Universiteit stuitte prominente hervormde hoogleraren tegen de borst. Toen nog, omdat de Vrije Universiteit theologen en predikanten opleidde buiten de reguliere theologische faculteiten van Utrecht, Leiden, Amsterdam en Groningen. En de doleantie begon in Amsterdam met de zogeheten attestenkwestie. En deze kwestie speelde zich vanaf 1834 af en had te maken met de weigering van orthodoxe predikanten om vrijzinnige catechisanten op te nemen. En daarnaast paste de kerkraad zelf een reglement over het kerkelijke beheer aan, waarna de Amsterdamse kerkraad van 80 personen waarin Abraham Kuyper zitting had geschorst werd. Ook in de plaats als Kolm, Kootwijk, Leiden-Dorp hadden zich breuken voortgedaan in 1886 en 1887 en daarna volgden in heel Nederland uitredingen van dolerenden. Dus dat is het gevolg en dat is natuurlijk ook, want je zou er ziek van worden als je noten neemt van al die kerkelijke afscheidingen, afsplitsingen. De kerk der reformatie is verlaten en de kerk der reformatie is uitgerukt geworden. En de rest, wat nu nog kerk heet, wat zich kerk noemt, is allemaal vals en afvallig geworden. Daar kan Gods volk niet meer kerken. Nou, absoluut niet. Ledeboer had wat dat betreft een gezond standpunt. Hij wilde wel degene die een roeping had, zoals Pieter van Dijken in Zeeland, die kregen ook een roeping van Gods wegen om het evangelie te prediken. En die heb Ledeboer het aanbevestigd. Daar had hij helemaal geen bezwaar tegen. Maar hem stuitte tegen de borst om ouderlingen en diakenen in te stellen, omdat dan van een nieuwe kerk sprake, de oprichting van een nieuwe kerk sprake was. En dat stuitte Ledeboer geweldig tegen de borst. Omdat wij uit de kerk der vaderen zijn geworpen. Daarom. Ja, daar kun je natuurlijk alles van redeneren. Je moet je eigen bij de feiten houden en dat maar tot je in laten dringen. En gezien de volkstelling van 1889 bedroeg het aantal leden van de Nederduits gereformeerde kerken, de Lerende Kerk die de naamsaanduiding werd sinds 1888 gehanteerd, gereformeerde kerken door de Lerende, rond de 181.000 personen, dus dat was nog niet niks. In totaal werden er 200 nieuwe kerkgemeenten gesticht en waren er 76 hervormde predikanten en kuiper meegegaan naar de Lerende kerken. En enkele jaren later, in 1892, was het aantal plaatselijke gemeenten uitgeroeid tot 306 met 120 predikanten. Nou, als je wil weten dat het baptisme wereldwijd is uitgegroeid, ik heb het al gezegd, tot miljoenen volgers, want dat baptistenbloed, dat zit in de mens ingegoten. Maar om de koninklijke weg te gaan, dat is maar weinigen gegeven. Zal ik je een voorbeeld geven? Noach met zijn acht zielen. Zal ik je nog een voorbeeld geven? Wat de apostel zelf zegt. Kleinkuddeken van Christus zijn altijd maar de minderheid. Als een hutje in de komkommerhut. Het is u gegeven, het koninkrijk Gods. Want uw vader in de hemel weet dat gij deze dingen behoeft. Het zijn altijd maar de weinigen, de enkeling. Die tot de ware kerk van Christus behoren. Ja, in de tijd van Elia klonk het nog tot Elia van Gods wegen. Ik heb nog 7000 man die de knie voor Baal niet hebben gebogen. Maar die 7000, dat staat ook wel symbool voor de kerk van alle tijden en plaatsen. De Heer houdt altijd zijn kerk, maar 7000 is altijd niet letterlijk 7000. Nee. En gezien de volkstelling van 1989 bedroeg het aantal leden van de Nederlandse gereformeerde kerken 181.000 personen. En ik heb u al gezegd, dat groeide uit tot 306 gemeentes met 120 predikanten. En door de doliantie daalde het percentage hervormde van de totale bevolking van 55% naar 49%. En op 17 juni 1892 voegde de dolerende zich samen met vrijwel de gehele christelijk gereformeerde kerken, afkomstig uit de afscheiding van 1834, waarvan er nu een professor beleidt dat de bisschop van Rome, die verklaart die heilig en heilige Maria, zet die als een idool neer, waar die afgoderij mee bedrijft in dat van God vervloekte boek. En daar heb geen dominee is daar tegenop gekomen. Dus wat dat betreft is algeheel afval. Algehele afval, en dat zijn de christenvervolgers die uit die afscheiding zijn voortgekomen. De christenvervolgers die de ware kerk vervolgen, want die zijn allemaal zonder onderscheid, behalve ledenboer, hoogkerkelijk. En in die ledenboeriaanse gemeente was er ook nog een dominee, Eliot Frans, die alleen met de handdruk, die zich ook niet liet installeren. Nou, dat is ook wel weer een voorbeeld dat hij ook feitelijk tegen de stichting van een nieuwe kerk was, want hij wilde die officiële weg niet bewandelen, omdat ze al een uitgeworpen kerk waren. Hij wilde die status behouden, buiten de lege plaats verkeren, want dat was de ledenboeriaanse gemeente. En toen die ledenboer gestorven was, toen heb Kersten de ledenboeriaanse gemeente met de kruisgemeente samengevoegd, dat nou gereformeerde gemeente heet. Nou ja, die samenvoeging, dat staat niet in het kader van de Unus Sanctum. Echt niet. Nee, want niet waar twee of drie vergaderd zijn, dat is de ware kerk, maar waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. In mijn naam, die aan de leer van Christus, aan de leer van de apostelen en profeten, vasthouden tot het einde toe. In de volharding des geloofs. Daar ben ik in het midden van hen. Dus ik heb u al gezegd, ook wat Budo de Bret daarvan omschrijft, wat de ware kerk is. Nou, daar kan geen ene kerk meer aan tippen. Want ze hebben allemaal de sodomie celibatair verklaard. Die homofielen die kunnen niet meer onder censuur gezet worden, want heel de wereld barst van de sodomieten. Maar in de kerk zijn ze heilig verklaard en met een laag vernis bestreken. Allemaal vacuüm verpakt. En dat is de kerk, maar dat is wel afval. Dan wordt de kerk vals. Dan wordt de kerk vals. Ook de grofste zonden worden gecelibateerd in alle reformkerken. Nazi-orgaandonatie wordt helemaal gecelibateerd.
met name door J. Belder, dat zijn refo-satanisten. Ik spreek het zo vrijmoedig uit omdat het de feit is. Dat zijn echte refo-satanisten. Steef de Bruin van der Taaij zijn refo-satanisten. Dat zijn geen eens christenen meer. Die hebben nog geen eens het historisch geloof. Die logen naar alles wat Gods woord bestrijdt en wat Gods woord censureert. Dat legaliseren ze allemaal. En je hebt het gezien met die klimaathoax. Nou, ze zitten klimaatverandering te pushen, terwijl iets pushen wat niet bestaat. En ze proberen de mensen te geloven in iets wat niet bestaat. Die CO2-crisis bestaat helemaal niet, mensen. Het bestaat al 6000 jaar. Afwisseling van koude en hitte door God geschapen. Hou op met die onzin. En geloof ze ook niet als ze vrienden tot u spreken, want ze zullen alle bestrijders wel belasten als complotfantasten. Maar straks sta je voor God, Belders, Steef de Bruin van der Taaij, straks sta je voor God. Voor de God van hemel en aarde. Maar ze kennen God niet, want anders zouden ze dit niet doen. En ze dienen de duivel. En de gereformeerde kerken dus, stichtte de gereformeerde kerk in Nederland. En dit kerkgenootschap heeft tot 2004 bestaan. En toen is de GKN, gereformeerde kerk in Nederland, met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Lutherse gefuseerd in de protestantse kerk in Nederland. Allemaal vals. Allemaal vals. En er zei ooit een predikant, moeder, bedoelde die, de Nederlandse Hervormde Kerk, hoe komt gij zo hoerachtig? Dat is helemaal niet waar. Ik zeg, mijn kerkelijke moeder is in die fusiebesluit vermoord. Die bestaat helemaal niet meer. Ja, zegt Cea van der Sluis, we zijn door ambtelijke besluitvorming meegenomen. Oh. Oh, dus je had ook gestaan in de rij van het Sanhedrin, die door ambtelijk besluit Christus tot de kruisdood hebben veroordeeld. Dat was ook ambtelijk besluit. Je ziet het, je kan ze omkeren met elk woord wat ze zeggen. Ja, die was afgestudeerd op Spurgeon. Nou, het is allemaal belachelijk wat hij daarvan zegt, want dat is één relaas van zijn rechtvaardiging van de PKN-lidmaatschap. Dus zo leer je nou wel die ketter, die hypocrieten kennen. Maar hier staat geschreven, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, en ik heb u al gezegd, dat heb Ludo de Bre, heb dat uitgeklaard, bijbels uitgeklaard. Wat dat betekent, de rechte prediking, de rechte sacramentbediening, de rechte tuchtbediening, dat betekent het allemaal. Ambtelijke bediening, dat betekent het ook, want waar Christus in het midden is, daar bedient hij de kerk met zijn profetisch ambt, met zijn priesterlijk ambt en met zijn koninklijk ambt. Daar ben ik in het midden van hem. Niet op grond van, maar omdat Christus zelf de stichter is van die vergadering van twee of drie. Hij brengt de kerk samen. Hij komt de kerk ook achterop. Als ze dwalen, Cleopas met zijn vriend. Dat was de kerk van twee of drie. Ik heb er vanmorgen al gezegd, toen Filippus de Moorman doopte, dat was de kerk. Dat was de kerk van twee gelovige broeders in Christus. Dat is de kerk. Dat is de Una Sancta. En ze zoeken het nou allemaal in de aantallen. Wel in de kader van de kerk de reformatie heeft Guido de Bre ook nog die kerkregering omschreven. Van diakenen en ambtsdragers. Maar dat is in een kleine gemeenschap niet nodig en ook zeker niet gewenst als je uit die kerk de reformatie komt. Want het stichten van een nieuwe kerk geschiedt als hij de ambt ingesteld. Dat heeft Ledeboer echt goed gezien. Ja, hij zegt dat ken ik absoluut niet. Nee. Nee, wij moeten op God wachten wat God werkt. Een hernieuwde reformatie, de nadere reformatie, daar zag Ledeboer ook niet zo'n haar in. Nou ja, wel die predikanten zoals Jodocus van Lodestein en van de Groeve Aagt en Teling, ja, die hebben wel degelijk publiek gewaarschuwd tegen de roepende zonde van kerkland en volk. En ze studeren nou Teling af en die zeggen helemaal niks. Ja, die op het of die hoor je nooit. Met zijn gereformeerd venster, allemaal poppenkast. Ja, een venster, je maakt een venster, allemaal poppenkast. Allemaal etalagekasten van menselijke prestaties. Ja, zo ver zijn al de kerken afgevallen. Maar die vergadering van de ware christgeloven, die Ecclesia, Assembly, die Curiacae, dat is Gods werk. Want als hij zegt, daar ben ik in het midden van hen, met mijn geest en genade, daar wil hij ook zijn, want hij wil niet zonder onderdanen zijn. Hij wil niet zonder kerk met een hoofdletter zijn. Want hij is gekomen naar deze wereld om verloren zondaren zalig te maken.
Paulus heeft zijn zendingsreizen gemaakt. En toen zijn de 7 gemeenten in Klein-Azië ontstaan. Dat waren de gemeenten van Christus. En dat bestond in het begin bijna louter alleen uit ware gelovigen. Dus daar kan de kerk van vandaag zich lang niet meer op beroepen. Want je moet je eigenlijk maar gevoeglijk afvragen of in die kerken nog sprake is van kinderen gods. We zullen eerst zingen. En wel uit het 7e en 8e vers van Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 7 en 8 van Psalm 89.
Oh,
dagen die zij zouden mogen begeren. Want al wat gij van de Vader begeert in mijn naam, dat zal u gegeven worden. Gelovende dat gij het zult ontvangen. En dat doet de Heer nog. Maar wij hebben onze wortels in Christus als de kerk buiten de lege plaats. En dat was ook aanvankelijk de Ledenboeriaanse gemeente. Daar wilden Ledenboeren vasthouden aan die kerkelijke status, om het zo maar eens te zeggen. Buiten de lege plaats om zijn smaadheid te dragen. Niet dat georganiseerd, niet het kerkelijke georganiseerd. Nee, want de kerk der reformatie bestond nog, maar hoe is het afgelopen met die kerk der reformatie? Uitgerukt, door God uitgerukt. Bestaat al niet meer. En zo is het ook geschied met de gereformeerde kerken. Nou, allemaal opgegaan in die PKN, in de afscheiding. Gereformeerde gemeente, christelijk gereformeerd en de Melannenkerk. Ja, allemaal een paus. De paus van de gereformeerde gemeente is DSG Kersten. En ook al had die man uit de kast gekomen als een, weet ik, als een sodomiet, dan hadden ze hem nog geëerd. Want zo ver gaat de afgoderij dan, hè. En in de christelijk gereformeerde is die aanhuigen, die eert de paus als zijnde God. En die in de Melannenkerk was de paus. Malan is reeds overleden, maar dan mag ineens iedereen op internet. Hè, ze zijn doodgegooid met waarheid en waarheid. Allemaal kille harten, koude harten. Je kan met die mensen geen woord wisselen. Met niemand hoor, uit die huidige reformkerken. Je kan daar geen woord meer mee wisselen. De realiteitszin zijn ze helemaal kwijt. Ze zijn zelfs het historische geloof zijn ze veel al kwijt. Ik zeg niet dat dat nou bij ieder zo is. Maar het ware geloof wordt niet meer gevonden, want anders zouden de publieke getuigenissen klinken tegen de roepende zonde van land te voelen. En dat is niet beperkt in Gods woord tot één dominee, tot één leraar. Nee, de Heer stelt een iegelijk onder die claim van de vrijmaakplicht. En als jij je daarvan onttrekt, dan weet de Heer je wat te vinden, heel eenvoudig. Want dan is het bloed, dan is de schuld van die overtreder, van gij u niet hebt vrijgemaakt op uw hoofd. God vertelt geen sprookjes, hoor. Je kan God niet bedriegen van, nou ja, dat wist ik niet. En ik dacht dat dit niet voor mij gold. En noem al die argumenten maar op. Geen geldig argument. Als je behoort tot de levende kerk van Christus, waar twee of drie of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen met die ambtelijke bediening van Christus. Want de ambten komen niet uit de kerk. Nee, dat is de kerk niet gegeven. Die komen van Christus zelf. Christus deelt de ambt uit. Hij wijst ze aan. Hij roept ze. Met een krachtdadige roeping. En daar hoeft geen kerkelijke bevestiging bij. Dat mag wel als je er maar geen afgod van maakt. Als je het maar niet verplicht stelt. Die handoplegging die je in alle reformkerken ziet. Want zonder handoplegging, ik heb het meer gezegd, kan je geen dominee worden. Binnen die kerken, die huidige kerken die nu staan. Dus is het een derde sacrament. De reformkerken houden de drie sacramenten op na. En de Roomse kerk 7. Dat is allemaal de kenmerken van een valse kerk. Die voegen aan het woord toe. Want ook met die leervrijheid werd de Dordtse kerkorde terzijde geschoven. Dat was niet meer bindend. Nou is de Dordtse kerkorde voor mij geen bindende regel. Maar die zeggen zelfs dat de handoplegging inhoudelijk geen waarde heeft. Ze hebben er eigen beleidenis tegen. Ja. Want ook die Nederlandse geloofsbelijdenis, ik heb gezegd, dat is van de drie belijdenissen licht. De Nederlandse geloofsbelijdenis mij het na aan het hart. Na aan het hart. Ook wel het korte begrip van Herman Foucaelis, omdat Herman Foucaelis de wet plaatst in het stuk der ellende. Daar hoort de wet. En dat catechisme stelt hij in het stuk der dambre. En daar ga ik verder nou niet over debatteren, de tijd is reeds om. Maar ik heb u enkele woorden gezegd. Ook vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis, die ze alle onderschrijven. En toch in de praktijk werkt het niet. En dat was ook de reden van Hendrik de Kok. Die belijdenisgeschriften, die werken helemaal niet. 1618, 1619, dat was al passeerd. Daarna is de 1834, dat was in 18 zoveel, toen dat begon met die afscheiding. Maar hij had beter naar Kolbrugge kunnen luisteren, hoewel Kolbrugge eigenlijk ook een afscheidsgemeente heeft gehad in Elberfeld. Dat kan niemand ontkennen. Maar niet als zodanig de afgescheiden Hendrik de Kok een nieuwe kerk heeft gesticht, Want bij Kobrug is er nog sprake van één gemeente. Eén gemeente waarvan de gelovigen in die gemeente zeiden: dominee Kobrug, wij geloven evel uw ambtelijke roeping van Gods wegen. Want dat kwam in zijn prediking tot uitdrukking. Dat hij van God geroepen was. Nou, meer heb je niet nodig. Een goddelijke roeping. Dat zei Spurgeon ook. Wie, welk mens, welke kerk kan er iets toevoegen aan de goddelijke roeping die ik van God heb gekregen? Nou, dat is ook zo. Niemand. Maar dan kom je terecht in de kerk buiten de legerplaats. Zo is het ook Spurgeon vergaan. Hoewel hij nog vele kerkbezoekers en beleiders had. Want er hingen wel 10.000 in die tabernakel in Londen. Maar er was ook afgunst, want Philpot had zoveel kerkgangers niet. En toen vroegen ze, waar heeft Philpot? Hij zegt, nou, bij Spurgeon een keer beter thuis blijven. Nou, dat is lastig. Dat vind ik ook lastig. Kijk, Spurgeon was er voor de onbekeerden, hoofdzakelijk voor de onbekeerden. En Philpot was een pelgrim metgezel. Maar dat onderscheid konden ze zelf konden ze niet zien, want anders hadden ze zo niet afgunstig geweest, de een op de ander. Toen de heren een opwekking gaf in Dundee, waar Robert McShane stond en die afreisde naar Israël. En toen daar William Burns zijn plaats innam, toen gaf de heren daar een grote opwekking. Maar toen McShane dat ter oren kwam, was hij niet afgunstig op Burns. Dat is ook heel kinderachtig. Ik word van alle kanten aangevallen, want dat gebeurt, hè, als je buiten de legerplaats verkeert. Ze hebben ervan gemaakt, de kerk als moeder, dat wordt niet zo in Gods woord genoemd, want ze hebben ervan gemaakt, buiten die kerk met een kleine kaak in die zalen worden. Nee, dat geldt alleen buiten de levende kerk, met een kerk met een grote K, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Dat slaat daarop, zonder dat in die zalen worden, want dat is je moeder, het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons aller moeder. Dus wat hemels is, hebben ze aards gemaakt. En wat geestelijk is, hebben ze vleeselijk gemaakt. En dat hebben de baptisten ook gedaan. Die zijn geworteld in de leer van de Anabaptisten. Nou, dan weet u het. Ik heb het de feiten genoemd. En dat kan niemand ontkennen, want ze spreken elkaar ook daarin niet tegen. Ga maar op baptisten.nl en ze beleiden allemaal hetzelfde. Dat het zo is geschied. Zo is geschied. Het bestaat al 400 jaar. En in Amerika zijn de kerken hoofdzakelijk baptistisch. 95% van de kerken zijn baptistisch. Dus die leren de geloofsdoop. Nou, kun je zien hoe wettig zelf het allemaal is. En dat gaat allemaal hand in hand met de wereld. Dat is ook allemaal antinomiaans geworden. Dat is ook allemaal Christus en de Belial geworden. En er zijn er nog kerken die zijn nog een graad erger. Zoals die kerken van het nieuw Calvinisme. Van John Piper en Tim Keller zijn reeds overleden. En dan heb je ook nog die goochelaar in Californië. Een grote vriend van de paus. Ja, nou, als jij je daarin verdiept, dan krijg je wel pijn in je buik. Dan krijg je echt wel pijn in je buik. Want waar zijn nou de ware kinderen Gods? Waar is nou die vergadering van die ware christgelovigen? Nou, Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden. En dat geldt ook voor deze dagen, want die kerk is er. Waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn, die is er, die blijft er, die wordt door de Heere gesticht en onderhouden. De bedroefde om de bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. En het geloof ziet niet wat voor ogen is. De chaos in deze wereld, ook in de kerken. Wat een chaos, wat een chaos, wat een chaos. Het is één grote repeterende chaos. Maar de kerk van Christus wordt van Christus wegen toegesproken en leest dan met name Johannes 14, 15 en 16 en dan ook 17, hoogpriesterlijk gebed. En dan word je wel door gesterkt. Ik wel. Als ik dat weer lees, dan word ik weer onmiddellijk gesterkt. Want de Heer staat er voor in. De kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed, daar staat hij met zijn leven voor in. Daar heeft hij zijn leven voor afgelegd. Tot de rantsoen, niet voor allen, maar wel voor velen. Want er staat ook geschreven in Joël en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren, dat kan volgens de baptisten niet, want die kleine zonen en dochteren die kunnen nog niet geloven. Wat een onzin. Maar die zullen profeteren en uw ouders zullen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. En dat hebben al die baptisten, hebben de gelovige mens centraal gezet. Of ze zijn gegrond in de doop. Je hebt het toch gehoord? Nou, dat houdt echt geen stand. Voor de eeuwigheid houdt het geen stand. Die Anglicaanse kerk die bestaat nog. En al die kerken bestaan nog en de 7 gemeenten van Azië bestaan niet meer. Maar daar heeft God zijn gemeente vergaderd
En die zijn al lang in de hemel.
Die juichen lang voor Gods troon. En daar gaat het God om. Want hij is bezig om zijn kerk te verzamelen, te vergaderen en om ze thuis te brengen. Dat is het werk van de goede herder. Die staat ook voor de thuiskomst van zijn volk, van zijn gekochte kerk in. En niemand kan ze uit mijn hand rukken, want zie, ik heb u bij de handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Amen. Heren, wat een enige troost, wat een eeuwige troost. Beide in leven en sterven. Dat eigendomsrecht in Christus, dat kindschap Gods, de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. O lieve Heer, het wordt allemaal veralgemeniseerd, het wordt allemaal geantinomianiseerd. Christus en de Belial hand in hand, dat is niet de Christus, dat is Christus, dat is een valse Christus. En de kerk, dat zijn amusementholen geworden, casino's, waar de toren van Babel wordt opgericht en de Baal monsters, RDSGP's, worden aanbeden. Een valse godsdienst. In de rij van alle valse godsdiensten die reeds bestaan. Maar gij houdt uw kerk. Gij hebt ze gekocht met uw bloed. En gij laat ze niet gaan op de brede weg des verderfs, want daarvan zijn ze verlost in de doorgang door de enge poort. En gij zult ze leiden, dragen en redden tot in het vaderhuis met de vele woningen. Hier mag gij ons de week waar we weer ingaan nabij zijn. Bewaar ons voor dwaallegen. Want in onszelf zijn we enkel dwaallichten. Maar beschijn ons met die zonne der gerechtigheid. En vat ons bij de rechterhand. Opdat we niet zouden dwalen en onze voet aan een steen zouden stoten. Gedenk uw kerk wereldwijd om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog vers 10 van Psalm 89. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 89.
Amen.
harten de zegen beseren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Thank you.